Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
There have always been women who are artists, but it was men who wrote the history books. And somehow they just forgot to mention that.
Ik ben Yukiko.
En ik ben Heske ten Katen.
En tegenover ons zit radiomaker, cabaretier en Lowlands-veteraan Carolien Borgers.
Hey.
Welkom.
Dankjewel.
We stonden afgelopen weekend met je op Lowlands in de Adonis. Het was geweldig, maar er was zoveel geroezemoes, zoveel gelach, geschreeuw, dat we dachten, we moeten het even overdoen, want anders worden mensen helemaal gek als ze dit allemaal in hun oren hebben.
Ja, het was een behoorlijke cacophonie van geweld. Ja.
Ja, het was wel heel erg leuk.
Het was heel leuk.
Het was echt heel leuk.
Echt heel leuk om de zaal mee vragen te laten stellen. Dat bleek heel leuk. Ja. Dus er kwamen echt hele goede opmerkingen en vragen aan jou, vond ik.
Ja, en mensen die ook dingen deelden zelf. Ja, was heel bijzonder.
Ja, dus we gaan op tournee, maar we gaan voor nu nog even het gesprek hier vanuit de studio doen. En welk werk heeft Carolien meegenomen, Heske?
Nou, ik neem je heel even snel mee in wat je ziet. Dus doe je ogen dicht. Je ziet eigenlijk zo'n heel normaal, elementair houten tafeltje op wieltjes, die in misschien elke studentenkamer of elke bijkeuken staat. Daaroverheen is eigenlijk het tafeltje aangekleed met een heel groot XXL wit t-shirt. En op de plek waar normaal borsten zouden zitten, zijn twee gaten geknipt met erin meloenen. Op de kopse kant van de tafel of op de achterkant van de tafel is een vacuümverpakte vis met toch wel lekkend vocht. Het werk heeft een bijzondere titel, namelijk Bitch. En het is uit 1995 van de Britse kunstenaar Sarah Lucas. Carolien, ik ben zo blij dat je dit gekozen hebt.
Ja?
Ja, wat zie jij? Want ik heb het een beetje sec omschreven, maar als je het interpreteert...
Ja, je hebt het heel goed omschreven. Zoals je het ziet, is wat jij zegt. En als je het interpreteert, dan ontkom je er eigenlijk niet aan dan dat dit een vrouw is die voorover gebogen staat. En eigenlijk heel weinig eigen initiatief kan nemen. Je zou zelfs kunnen zeggen, die wieltjes die de tafel heeft, maken de vrouw mobiel voor de gebruiker en niet zozeer voor de vrouw zelf. De vis is een vrij, vind ik, agressieve connotatie met het vrouwelijk geslachtsdeel. En nou, de meloenen spreken in principe ook voor zich. Dus je zou kunnen zeggen, het is een vrouw die tot haar kernelementen, als je het heel seksistisch wil bekijken, gereduceerd is.
Ja, want dan heb je ook geen hoofd nodig, hè? Dit kunstwerk heeft ook geen hoofd.
Nee, en het hoofd van vrouwen is natuurlijk al vaker als volledig onbelangrijk gevonden. Ja, er is geen hoofd, er is een gat. Er zijn eigenlijk alleen geslachtsdelen. Of een geslachtsdeel en borsten.
Ja, het is een romp.
Ja.
Met de meeste de geuze, maar ook beschamendste manier om een vrouw te tonen.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Hoe kwam dit werk op jouw pad?
Ik heb een expositie van haar gezien ooit. Die heet Au Naturel. En dat was een overzichtstentoonstelling van haar werk. En daar was ik best wel van onder de indruk. Want dat was heel erg, ik kan het beste het woord ongemakkelijk, een beetje schreeuwerig. Eigenlijk ook wel zoals ik de jaren 90 me herinner. Zo kwam die tentoonstelling op mij over. Dat was in New York, heb ik dat gezien, in de New Museum. En er was heel veel gebruik gemaakt in haar werk van sigaretten, benen, penissen, borsten, vulva's. Het was een heel, echt best wel een soort donkere tentoonstelling.
Maar gebruikten ze dan echte penissen en vulva's, of was dat of symboliseerde ze die
ze
dan weer met andere dingen?
Ja, zij is een ready-made kunstenaar, dus zij gebruikt eigenlijk heel veel voorwerpen die al in de maatschappij bestaan, die gebruikt ze om kunst mee te maken. Dus de penissen zijn vaak ja, stockings, noem je dat?
Panties.
Die opgevuld zijn. Dat zijn ook vaak borsten, want dan maakt ze daar weer borsten van. De sigaretten, ze doet ook heel veel met wc-potten. Als een beetje een Duchamp-achtige...
referentie.
Ja, referentie. Ja, en ook een beetje een middelvinger eigenlijk wel. Ja. Komkommers. Soms gebruikt ze voor een vagina gewoon een emmer.
Ja, ook best actueel.
Best actueel.
Als je de studentenkorps van Amsterdam mag geloven. Ja. Maar ook dus even denigrerend nog steeds.
Ja, dus ze speelt heel erg eigenlijk met die genders. En met het reduceren tot het vrouwelijk en mannelijk lichaam. Eigenlijk tot het consumeren. Dus voedingsmiddelen of eten en seks. Dat is eigenlijk wat ze doet. En dat die tentoonstelling die intrigeerde me omdat ik er een beetje boos van werd. En ook een beetje van schrok. En pas veel later, ik denk afgelopen jaar, las ik een boek. En daarin werd dit werk omschreven. Eigenlijk op... Het stond geen plaatje. Het werd omschreven in woorden. En toen ben ik het gaan googlen. En toen dacht ik, wow. Jeetje, wat een...
Wat werd er
uitgesproken werk.
Over dat. Waarom kon je het herinterpreteren, zeg maar?
Wat? Ja, eigenlijk letterlijk werd er omschreven hoe jij dit werk omschreef voordat we dit gesprek begonnen. Of aan het begin van dit gesprek. Er werd gewoon benoemd wat het werk was. En omdat dat zo tot de verbeelding sprak, ben ik het meteen gaan googlen. En dacht ik, wauw, dit is echt een... het is echt een statementwerk.
Ja.
Nu nog steeds eigenlijk, maar destijds in 1995 natuurlijk helemaal.
Want hoe werd het ontvangen? Het is in 1995 gemaakt. Je had het net al over dat je die Au Naturel tentoonstelling nogal een 90s vibe van kreeg.
Ja.
Je bent misschien zelf ook wel, daar gaan we het straks over hebben, over jouw ervaring met de 90s. Maar hoe werd het in die tijd ontvangen?
In die tijd werd het als eigenlijk heel humoristisch ontvangen. De meeste recensies je ervan van leest zijn eigenlijk... Ach, wat een grappige vrouw, hè, die Sarah Lucas. Wat is het toch een grapjas.
Ja, en...
Heftig ook wel,
en
toch?
En ook wel gewoon harde humor of zo. Toch gewoon de grap vooruitlopen.
Ja, dat ook wel. Het was niet alleen van inderdaad, oh, wat is ze grappig. Maar ook, hè, wat speelt ze, wat een cool wijf dat ze durft te spelen met deze vorm en met deze lading. Met dit wat ze wil vertellen. Dat ze dat op deze manier durft te doen. Werd ook wel als heel cool gezien. Maar ook wel heel erg in de tijd als onderdeel van de manier waarop er... gepraat werd, kunst gemaakt werd. Ja, ze ging daar heel erg goed in mee. Maar dan dus wel vrij...
Dus als je als vrouw zelf kapot maakt, dan kom je misschien, voorkom je ook iets. Dan haal je de kwetsbaarheid van je vrouw zijn als maker er al uit.
Dat zou kunnen, ja.
Jij vindt het volgens mij niet grappig.
Nee, ik vind het niet zo grappig. Ik vind het wel heel goed, maar ik vind het niet... ik vind het ook een beetje pijnlijk. Maar dat is meer, denk ik, in retrospect. Omdat ik toen ik 13 was, of 12 was in 95, dit werk niet heb kunnen interpreteren. Maar ik denk nu vooral... jeetje, dat dit het werk was waarmee je er onderdeel kon worden van die kunstscene. Was dus als je ergens toch meeging in een bepaalde toon, in een bepaalde... de woorden die je kiest of het woordgebruik. En in dit geval zit dat dan ook in het gebruik van je kunst. Dat is ook een taal. Mm-hmm. En die heeft zij toch moeten gebruiken op de manier zoals mannen dat ook gebruikten in die tijd. En daarom is het denk ik zo populair geworden. En is haar werk heeft een vlucht genomen. Omdat ze zich toch in zekere zin conformeerde aan een bepaalde...
Ja, want eigenlijk zegt ze... Hey mannen, ik snap hoe jullie ons zien. Ha, 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 ha.
Ja, kijk eens,
I'm one of you. Mm-hmm.
Ik zie daarin ook wel een soort parallel met cabaret en vrouwen. En waarvan soms gekscherend en heel onterecht... en ook heel seksistisch wordt gezegd... dat vrouwen geen goede cabaretiers zijn omdat ze geen humor hebben. Nou, jij bent cabaretier. Herken je dit fenomeen als het gaat om grappen maken?
Ja, ik herken dat in cabaret ook wel. Kijk, dat wat je net opgooit, dat idee dat vrouwen geen humor zouden hebben. Het is natuurlijk een idee dat eigenlijk tot op heden heel erg speelt. Mannen zijn grappig, vrouwen zijn mooi. En dat moeten ze ook, dat is het aloude idee van op het schoolplein. Willen de jongetjes de meisjes versieren en de meisjes de jongetjes. En de jongetjes doen dat door grappig te zijn en de meisjes moeten vooral mooi zijn. En daar zit ook een waarheid in. Ik denk ook dat dat heel erg... is zoals het op een schoolplein gaat. En ik denk ook dat humor iets is wat je ontwikkelt. Dus het moment dat je daar heel erg je aandacht aan besteedt en dat vaker doet, word je daar ook beter in. En ik denk dat dat voor meisjes op jonge leeftijd niet hun go-to ontwikkelingstraject is. En voor jongetjes vaak wel. Dus daar zit ook iets in dat dat bij vrouwen af en toe minder ontwikkeld is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen, dat is een cultureel aspect. Dat is niet een biologisch aspect.
Nee.
En dat, denk ik, dat verschil wordt heel vaak verkeerd gemaakt.
Hoe kwam humor vrouwen bij jou er dan? Op jouw ontwikkelingspad?
Per ongeluk eigenlijk. Ik maakte een voorstelling in het derde jaar van de toneelschool en kleinkunstacademie. En dat was een heel serieus, tergend liedjesprogramma over mijn verbroken relaties en mijn eenzame ziel. En dat was dat heb ik echt als bloedserieus geschreven. En het moment dat ik dat deed voor publiek, werd er heel hard gelachen.
Oh.
En ik weet nog de eerste keer ik dacht, hè? Oh. Maar het was dus ook heel goed, want ik
werd, oh, ik word helemaal ongemakkelijk. Ik had helemaal warm.
Ik werd uit mijn eigen pathetiek getrokken. Ja. En ik dacht opeens,
lekker.
Oh, wat lekker. Ja. Wat lekker om te kunnen lachen om deze troep, inderdaad. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik grappige liedjes gaan schrijven. Niet met die intentie, maar wel begreep ik dat ik daarmee kon spelen. Met dat hele serieuze, die hele serieuze ondertoon. Dat jezelf heel serieus nemen. En toen ik afgestudeerd was, ben ik daar ook verhalen bij gaan vertellen. Dus dat is eigenlijk toevallig en daarna vrij organisch geworden tot wat het uiteindelijk werd.
En heb jij het Sarah Lucas mechanisme, om het maar even zo te noemen, toegepast?
Dat heb ik zeker toegepast. Ja, die wereld waarin ik toen inkwam, dus dat was rond 2006, 2007, werd nog voornamelijk gedomineerd door mannen. Als het over stand-up comedy ging of over one woman, one man shows. De one woman shows waren vaak door vrouwelijke cabaretiers die typetjes deden.
Ja.
En dat is ook meteen iets waar ik van terugdeinsde, omdat dat wel makkelijker was op het podium voor een vrouw om een typetje te doen. Dat voelde je ook dat de zaal dan ontspande. En als een vrouw zichzelf was, en dan heb ik het bijvoorbeeld over Sarah Kroos of Lynette van Dongen in zekere zin, Claudia de Breij. In die tijd was dat nog veel precairder, omdat dat nieuw was. Een vrouw die zichzelf was op een podium en uit zichzelf verhalen vertelde over wat ze van de wereld vond. Dat wist ze nog niet zo goed.
Mee?
Ja, en ik wist zelf dus ook niet zo goed hoe ik dat als vrouw op een podium moest doen. En ik herinner me wel dat ik in eerste instantie dacht, ik moet zorgen dat het publiek snapt dat ik weet dat ik een vrouw ben.
Ja.
Dus dat het publiek weet, ze is zich ervan bewust dat ze op een plek staat waar normaal mannen staan. En om dat te doen, maakte ik dan gebruik, ik denk heel veel vrouwen, van een mechanisme waarin ik mezelf een beetje kapot maakte. Een beetje voor gek zette. Maar best wel op een pijnlijke manier. Ik denk ook pijnlijker dan ik had gewild. Mm-hmm. En daarvoor maakte ik dan ook wel vaak gebruik van seksgrappen. Mezelf een beetje als de sloerie neerzetten. Of omdat ik wist dat, en dat bleek ook, daar kwam de grootste lach op.
Ja, maar was dat ook omdat je het gevoel had dat je ook weer net als Sarah Lucas eerst naar de mannen toe moest bewegen? Dat je jezelf een beetje onschadelijk moest maken?
Ja, ik moest mezelf bijna als een bom soort diffusen om te zorgen dat dat het publiek en ook mijn collega's begrepen, ze kan met ons hangen, ze kan met ons chillen, ze is een van ons.
Ze is niet een van die serieuze chicks
stel je voor dat ze een feministisch statement gaat maken. Nee, het was heel fijn en veilig en voor het publiek ook. Als ik grappen maakte die eigenlijk net zoals mannen grappen maakten over vrouwen, ze reduceerden tot lustobjecten.
Een t-shirt, twee meloenen
en een vis, dat ik dat ook deed. En raar genoeg werkte het ook heel goed en was het voor mij ook heel fijn om te doen in eerste instantie, omdat ik daarmee een ingang had in een wereld die eigenlijk voor mij gesloten was daarvoor.
En heb je dan wel eens gedacht, ik maak aan het einde van de cabaret show daar een soort repliek op waar ik nog terugkom op die opening?
Nee, want ik zat veel te diep zelf in die overtuiging dat one of the guys zijn het hoogst haalbare was.
Ja. En nu? 20 jaar later?
Ja, nu niet meer. Maar dat is de tijd heeft me echt geholpen daarmee. de tijdsgeest heeft geholpen. Ik ben 7 jaar geleden gestopt met cabaret. Ik maak geen voorstellingen meer. Daar zijn heel veel redenen voor aan te dragen. Maar één daarvan was wel dat ik dacht, deze manier van mezelf neerzetten, daarmee komt ook een kwetsbaarheid die ik eigenlijk ongezond vind. Want omdat ik mezelf zo neerzet, gaan mensen uit mijn publiek mij toch ook zo zien. Dat is eigenlijk ook wat ik van het werk van Sarah Lucas vind. Het is ja, heel erg goed, want het laat zien dat er een bepaald beeld is. En tegelijkertijd is alles wat je de wereld inzendt, en dat geloof ik echt, ook een bevestiging van dat dat bestaat. En dat dat dus genormaliseerd zou kunnen worden. En op een bepaalde manier heb ik, door mezelf zo neer te zetten op het podium, ook aan mensen gezegd, ja, zo mag jij mij ook zien. Want zo profileer ik me, dus zo mag je me ook interpreteren.
Ja, dus je wilde eigenlijk ook daar gewoon niet meer aan meedoen?
Nou, ik wilde daar voor mezelf wel uit, ja.
Ja.
En je bent misschien ook heel anders naar die genderstigma's gaan kijken zelf.
Ook, ik denk dat ik, en dat is ook het werk van Sarah Lucas toen ik het in een nieuw museum zag, wat de opmerkingen eigenlijk daarover waren, was dat het heel binair werk is.
Ja.
Het is allemaal een mannetje en een vrouwtje. Er zit eigenlijk niks tussenin. Het is ook, komt ook vanuit een bepaalde cultuur, wordt het zo bekeken. En ik moest eigenlijk denken aan Lowlands afgelopen weekend. Wij zagen Jack Harlow op het podium staan, mm-hmm. een witte rapper. Ontzettend populair, die tent stond helemaal vol. En er waren twee dingen die me opvielen. Op een gegeven moment vroeg hij aan de zaal, is somebody, all the women here, who is with their boyfriend? Nou, hey, applaus. En dan, and who is single? En zo, yay, well, this one's for you. Dacht ik, oh,
er zit dus niks tussenin.
Niks tussenin. Wat?
Je had ook wel je hand willen opspreken, maar ja, er was geen vraag waar je antwoord op kon geven.
Absoluut geen vraag waar ik antwoord op gegeven. En de volgende het volgende ding wat hij tegen het publiek zei was, do you know friendships? Kennen jullie vriendschappen? Oké, weet je al, tussen mannen, vriendschappen. Kijk naar je beste vriend. Hij is de man die voor je vecht, die voor je opkomt, die weet wie jij bent, die er altijd voor je zal zijn. Iedereen applaudisseren, ja. Yes. En beste vrouwenvriendinnen, zijn hier vriendinnen? Ja? Ja, je beste vriendin, dat is iemand die nooit met jouw vriend naar bed gaat. Yay!
Wow.
Ja,
en ik dacht, zover zijn we nog helemaal niet verwijderd van dat binaire beeld van Sarah Lucas.
Nee,
want laten we het nog even wat dieper hebben over Sarah Lucas. Want het voelt ook ergens bijna als een noodkreet dat ze dat werk in 1995 maakte. Ze hoorden echt bij die Young British Artists, hè, Damien Hirst, allemaal inmiddels grote kunstenaars. Maar Damien Hirst had volgens mij in 1995 gewoon hele dikke shows. En zij brak toen net een beetje door. Het voelt ook bijna alsof ze met dit werk zegt, ik wil aanhaken. Het voelt ook als een soort schreeuw om aandacht.
Ja, er was inderdaad na die Young British Artist, was er een expositie, daar heeft zij aan meegedaan. Dus zij is wel ook in die slipstream van die succesvolle mannen uit haar generatie, heeft ze ook wel mee kunnen gaan. Gelukkig. Maar het werk werd niet zo populair inderdaad als Damien Hirst werk meteen werd. En zij heeft toen, haar eerste expositie was Penis Nailed to a Board. Dus toen heeft ze eigenlijk meteen, ja, ik ben dat gaan googlen. Ik kan je dat afraden.
Ja?
Ja, want je krijgt gewoon sekssites.
Oh ja. Niet googlen.
Het was vreselijk. Ja. Ik ging dat op afbeeldingen googlen en dat gaat nooit meer.
Heb je dit niet op, heb je geen incognito tapje gebruikt?
Ik wist niet dat ik opeens in een verschrikkelijke tunnel zat van vreselijke, ik vind dat vreselijke, maar mensen moeten doen wat ze willen. Maar penissen die genageld zijn aan een bord. Maar goed, dat was haar eerste expositie. En daarvan merkte ze meteen, dit krijgt tractie. Hier gebeurt iets, omdat ik blijkbaar iets aanraak waar behoefte aan is of wat op een bepaalde manier. Ze vond het ook fijn om zich daarin te wentelen, om te kijken of ze die male gaze die zij ervaarde, of ze die kon omdraaien. Of ze eigenlijk echt vanuit zichzelf als male, dat is dus wat ik er ook een beetje pijn aan vind.
Tussen aanhalingstekens.
Ja. Zij heeft die manier waarop mannen keken, heeft ze zich toegeëigend en zo is zij gaan kijken. En dat was revolutionair, omdat ze een vrouw was. En ik denk in deze tijd, denk je, ja, maar dat is nog steeds de male gaze.
Ja, en ik denk dat we haar in die zin vanuit kunstperspectief heel dankbaar kunnen zijn, omdat ze toch aan het begin staat van een stroming waar vrouwen gewoon hun bek optrekken. En bijvoorbeeld, zij heeft ook een hele innige vriendschap met Tracy Emin, die we hier al eerder bespraken met
Trudy. Ja.
En ook Tracy Emin en Sarah Lucas, die gebruikten hun eigen seksualiteit ook als kunst. Hè? Dus het werd onderdeel van hun praktijk. het aantal mannen met wie je naar bed was geweest, de manier waarop je je eigen lichaam ziet. Een heel beroemd portret van Sarah Lucas is dat ze zelf in een fauteuil ligt met twee gebakken eitjes op de plek waar haar borsten zijn. En het breekt toch iets open waarin de seksualiteit van vrouwen in ieder geval terug toegeëigend werd. En
dat
onderdeel
ze er zelf
werd van
over
hun
praten.
Eigen praktijk. Ja, maar ook het weghalen bij de gay. Zeg maar, het gaat nog wel over de male gaze, maar het is niet meer de male hand die het maakt ergens. Mm-hmm. En toch is het een soort eerste stap geweest. En het is ook inderdaad wel fascinerend om te zien dat dit uit 1995, dat we daar nu denk ik toch heel anders naar zouden kijken. We zouden in ieder geval niet meer keihard om lachen. Denk ik, om dit werk. Het zou niet meer door curatoren en door critici en door co-kunstenaars en collega's als grappig bestempeld worden.
Want we hebben de luisteraar beloofd dat we het even over de jaren 90 gaan hebben. Mm. Schets eens even een beeld. Ik was namelijk, ik ben geboren in 91, dus ik bestond het eerste jaar van de jaren 90.
Oh, wow, ik maakte een grap met drie, maar ze was gewoon
ja, ik was gewoon
drie.
Echt een larf. Fetus. Ja. Ja.
Auw.
Ja. Ik was ik zit hier wel achter de knoppen, maar toen was ik gewoon, deed ik nog echt niet mee. Ik ging in ieder geval nog niet naar musea.
Nee.
Maar schets eens even een beeld van de jaren 90 en dan vooral ook in relatie tot... Ja, tot het vrouw zijn.
Nou, ik was een meisje. Laten we dat vooropstellen. Ik ben geen vrouw geweest in de jaren 90 of de laatste 2 jaar alleen.
I'm a girl, not yet a woman.
Ja, precies. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a fighter. Ik denk de jaren 90 voor vrouwen was een decennium waarin eigenlijk die heftige feministische strijd was gevoerd en eigenlijk werd geconcludeerd, we zijn er nu wel. We kunnen nu door, we zijn allemaal gelijk, dus we kunnen lachen om elkaar, maar vooral om vrouwen. Ze horen er wel bij, ze moeten niet meer zo zeuren. Het is wel gedaan, de strijd is gestreden, we zijn er. En dat was natuurlijk niet zo. En ik denk dat er ook best wel een grote backlash is geweest uiteindelijk van vrouwen die... om hun positie toch weer, om daar grip op te krijgen, juist weer eigenlijk in die sociale structuur van vrouwtje, zorgend, dienstbaar opstellen, zijn gedoken. En ik denk dat er in de jaren 90 een soort tweesplitsing ontstond tussen die groep, die dus eigenlijk een stap terug deed, als je het op de feministen ladder wil zien, en een groep die eigenlijk daartegen inging. En toch zie ik Sarah Lucas als een vrouw die er tegen inging. Die op een andere manier iets probeerde te bewerkstelligen. Maar in mijn jeugd, zoals ik het heb ervaren, was meisje zijn, vrouw zijn, onderdanig zijn, lief zijn, knap zijn. Dat waren de hoogst haalbare aspecten. Christina Aguilera en Britney Spears, dat was je voorbeeld. Toch wel meer dan Alanis Morissette.
Dus het was eigenlijk ook, er was wel een soort feministisch tijdperk, maar wel eigenlijk gezien zoals de man feminisme oké zou vinden.
Ja, zoals voor de man het in ieder geval op een bepaalde manier veilig zou zijn.
Ik moest ook nog heel even denken aan, nu je praat over aan de Spice Girls, waar ik zelf fan van was in de jaren 90. En die werden inderdaad ook zo Baby Spice, Spicy Spice, Sporty Spice. Die kregen allemaal een soort karaktertje mee, zodat we vooral begrepen waar dat... wat het hokje was.
En dat ze daar niet konden, dus daar dus ook niet buiten.
Nee, want je kon als Baby Spice niet ook heel goed kunnen dunken.
Nee, en je kon ook niet heel boos worden als Baby Spice. Alleen Scary Spice mocht boos zijn.
Ja.
Dat was de enige waar wie... En dat was ook de minst populaire, want een boze vrouw...
Ja. Hey, en die titel, Bitch, wat denk je dat ze daarmee probeert te zeggen, Sarah Lucas?
Je kijkt naar mij.
Nee, ik kijk meer in het luchtledige. maar Heske... Wat denk jij dat Sarah Lucas met de titel Bitch? Of...
Nou, het is in die zin een interessante titel, omdat de titel draagt heel erg bij aan de ervaring van het werk. Dus soms is een titel wat poëtischer of is het bij een kunstwerk untitled. En een titel meegeven als kunstenaar is natuurlijk een hele actieve daad aan publiek om je nog één soort hint te geven in welke hoek je moet kijken. En... we bespraken ook al eerder van wat als dit nou goddess had geheten of girl of woman of wife. Dan dat zou allemaal dit werk heel erg veranderen. En bitch is denk ik toch in deze context. Eerst dacht ik nog het is ook een geuzennaam. Hoe jezelf ook iets toe kan eigenen. Dus als je bitch genoemd wordt dan kan het een scheldwoord zijn. Maar als vrouwen elkaar bitch gaan noemen dan is het minder schadelijk. Maar ja, nu praat ik Carolina wat ze op Lowlands zijn. Ik moet er toch wel... ik heb daar veel over nagedacht. En ik denk toch dat het vooral heel pijnlijk is dat dit werk pitch heet. Maar dat kan Caroline zelf beter zeggen, denk ik.
Nou ja, dat weet ik niet. Ja, ik denk dat het heel pijnlijk is. Ik denk niet dat het een geuzennaam is. Ik denk dat het dubbel op is wat ze wil zeggen daarmee. En dat is dat zij weet dat zo heel vaak er naar vrouwen gekeken wordt. En dan ook nog eens met een negatief woord erbij, namelijk als een
teef.
Teef. Een vrouwelijke hond, een gebruiksvoorwerp. Een gebruiksvoorwerp is natuurlijk niet per definitie een teef, maar ik bedoel meer iets wat wat je weg kan gooien, wat onbelangrijk is, waar je eigenlijk geen waardering, respect, liefde of wat dan ook voor hoeft en moet voelen, maar wat er gewoon is en waar je nou eenmaal mee te dealen hebt. Die vrouwen.
Ja, het lijkt ook, je zou ook kunnen zeggen dat je door die titel gewoon ook het laatste sprankje hoop onder iemand volledig wegslaat. Want als je een hele krachtige titel zoals Goddess of iets anders zou hebben gegeven, zou je bijna nog hopen dat iemand handelingsperspectief heeft. Maar hiermee zeg je eigenlijk, je staat op wieltjes, je hebt al geen hoofd, je hebt eigenlijk helemaal niks om jezelf te besturen. En ja, je bent eigenlijk ook gewoon nog een bitch. Je bent gewoon...
Ja, je bent van mij. You're at my disposal.
Ja. Het is ook wel leuk om, of in ieder geval interessant nog om te vermelden dat in de tijd dat zij dit maakte, er een opkomst was van mannelijke bladen. Dat heette Lad Mags. Dus van een lad, weet je wel. Waar je een pint drinkt in een kroeg. En dat waren magazines waar eigenlijk vrouwen op heel seksuele manier werden afgebeeld. En dat was heel erg zo van, dat moet gewoon kunnen. Want hè, het feminisme heeft zijn hoogtepunt bereikt en we kunnen nu gewoon er allemaal weer om lachen. Maar uiteindelijk waren dat hele misogyne bladen, waarin vrouwen op hele denigrerende manieren werden afgebeeld. En Lucas's werk, dit werk, is ook een directe reactie op dat soort bladen.
Ik stel me zo voor dat Nederland een beetje de panorama-equivalent, of is het nog veel misogyner?
Ja, het was eigenlijk nog misogyner. Het was panorama zou je ook nog kunnen zien als op een bepaalde manier toch dat vrouwelijke verheerlijken. Dat toch wel mooie vrouwen die je misschien wel aan de muur hangt, postertjes. En dit was wel echt meer, wat kunnen we allemaal met ze doen? Ha ha ha, oh deze vrouw is heel klein. Hoe zou zij dan zijn in bed? Het was echt wel nog wat hatelijker. En haar werk is daar ook een reactie op, om eigenlijk die toon over te nemen. En te zeggen, kijk, dit is wat die toon is. Ik kan dat ook. Waarmee ik dus nog steeds wil zeggen dat ik denk dat dat niet uiteindelijk, in deze tijd zou dat niet meer zijn hoe je omgaat met die toon. Want je houdt hem ook in stand.
Maar als jij nu, wil je weer een cabaret voorstelling maken of een theatervoorstelling?
Nee, ik zou geen cabaretvoorstelling meer maken. Ik denk dat die vorm voor mij is uitgespeeld. We hebben het vaak gehad over Hannah Gadsby en Nanette, de voorstelling. Waarin zij eigenlijk doet wat, denk ik, heel veel vrouwelijke comedians, waar ze in ieder geval over hebben nagedacht. Namelijk eerst inderdaad je cabaret doen en daarna eigenlijk het omdraaien en zeggen, wat ik nu hier sta te doen is niet goed. Niet voor mij, niet voor jullie, niet voor wie dan ook. En dat benoemen. Maar goed, dat is al gedaan. Dus dat hoef ik niet meer te doen. En ik denk dat als ik iets zou maken, zou de vorm anders zijn. Dan zou dat eerder een monoloog zijn. Waarin ik iets, wat ik op het podium doe. Maar niet meer zozeer die stand-up cabaret vorm. Eigenlijk wat je ook ziet bij veel comedians nu in Nederland, ook bij vrouwen, dat die vorm ook aan het veranderen is. Claudia is ook minder stand-ups. Ook veel meer een verhalenverteller. En daarmee iets willen bereiken. Ik denk ook dat de tijd, die jaren 90 waren heel verveeld. Heel erg cynisch, ironisch. Dat was in cabaret zo. Dat was, kijk naar Sarah Lucas, dat was in de kunst zo. Er zat een soort hoogtepunt, was er bereikt van verveling eigenlijk. We kunnen overal grappen over maken. Haha, we gaan de koningin in de reet met een vuist. Sorry voor deze vreselijke woorden die ik gebruik. Maar goed, dat is volgens mij hoe Hans Theo het op het podium zegt en doet. En die manier van sarcastisch, ironisch naar de wereld kijken, daar is geen ruimte meer voor in deze tijd. Er is te veel aan de hand. We hebben 700 mensen die ter apel op straat slapen. Het kan niet meer. Je kan niet meer op die manier naar de wereld kijken, want je bent gewoon een onmens op een gegeven moment. En dat wil ik niet zeggen dat iedereen, dat deugdmens en onmens en dat het allemaal tegenover elkaar staat. Maar er is iets in de maatschappij veranderd waardoor er ruimte is voor mensen die zeggen, kijk, hier is een verhaal waar je hoop uit kan halen. Hier is een verhaal wat het mooier wil maken. Hier is een beeld waarin we ons kunnen vinden, waardoor we ons kunnen verenigen. En die tijd is er veel meer de afgelopen jaren. En dat zie je ook in het werk van veel vrouwelijke comedians, maar ook van mannen en ook in de kunst. En dat is misschien ook waarom dit werk me raakt. Omdat ik voel, dit hebben we gehad en dit heeft ons niks opgeleverd. Dit cynische heeft ons niks opgeleverd. We zijn daar niet leukere mensen van geworden.
Caroline, ik kijk er heel erg naar uit welke verhalen jij nog meer gaat vertellen. Echt waar, dankjewel.
Dankjewel.
We gaan naar de cultuurtips. Elke week nemen we allemaal een werk van een maker die zich als vrouw identificeert mee. Dat kan een boek zijn, een wandkleed, een theaterstuk, een YouTube-video. Eske had laatst een kookboek. Kan dus van alles zijn. Caroline, wat heb jij meegenomen?
Ik heb meegenomen een boek waar ik op dit moment helemaal in zit en waar ik niet uit kan komen. Het heet The Transition Baby. Het is geschreven door Tori Peters, een transvrouw. En het is een verhaal. In 2021 is het uitgekomen. En het gaat over een transvrouw die detransitioned, dus weer teruggaat naar wie ze was voor haar transitie. Maar eigenlijk de strubbelingen die daarbij komen, omdat identiteit en gender zo met elkaar gelinkt zijn. En dit boek onderzoekt dat op alle manieren die mogelijk zijn. En het heeft me zoveel inzichten gegeven die ik niet had willen missen. Een ontzettende aanrader. Het is een fictieboek, het is geen biografie. Het leest als een trein en het is, je wordt er een beter mens van.
Wat goed, mooi. Detransition, baby.
En je ziet helemaal Carolien's ogen zo...
Ja, je kwam vanochtend de studio binnen dat je niet had geslapen, omdat je de hele nacht dit boek had gelezen. Dat vind ik de beste aanbeveling.
Fantastisch.
Heske?
Ik heb een podcast meegenomen, again. Maar ik luister gewoon heel graag veel podcast. En dit is wel een hele bijzondere podcast genaamd Mijn Schuld van NRC en De Standaard. Volgens mij heeft ook iedereen hem hier geluisterd.
Gebinged hebben we hem.
Nou ja, ik kan hem dus niet bingen, dat moet ik wel zeggen. Omdat het gaat over zoiets heftigs, namelijk een schuldvraag. Hij is van Roos van Ees en zij begint heel vaak dan die intro met te zeggen, gemiddeld heeft een mens 2 uur schuldgevoelens per dag. Daar schrok ik al heel erg van en tegelijkertijd herken ik het ook. Dus de hele dag denk je, heb ik dat wel goed gezegd? Heb ik die nou persoon wel gedag gezegd? Had ik dat anders moeten formuleren? Dus die hele twijfelmolen, daar herken ik me heel erg in. Voor haar microfoon verschijnen mensen die echt iets ergs hebben gedaan, om maar zo te zeggen. Ze zijn echt een grens overgegaan in de maatschappelijke zin. Dus of ze hebben misdaad gepleegd, best wel een grote misdaad, of ze zijn in hun werk niet goed geweest en gecanceld. Nou, ik ga niet te veel verklappen, maar het zijn best wel heftige verhalen zonder dat ze het aandikt of dramatiseert. Het zijn sec vertelde verhalen met de vraag die leidend is, wat heeft die schuld met mijn leven gedaan? Wat heeft die schuld met de mens van wie ik hou in mijn leven gedaan? En hoe... En neemt de maatschappij weer op nadat je zoiets hebt gepleegd, gedaan, hebt meegemaakt.
En hoe leef je met jezelf?
En hoe leef je? Ja, dat is eigenlijk nog wel de meest centrale vraag. Hoe kom je met jezelf weer in het reinen en kan dat überhaupt?
Ontzettende aanrader. Prachtige podcast.
Mooi, hè? Ja, het is echt... ik heb hem dus wel eigenlijk... Ik heb er juist weken over gedaan, omdat ik dit dus niet achter elkaar kon
luisteren.
Het
gewoon in kleine stukjes tot je nemen.
Ja. Ja, er is echt lang aan gewerkt ook, dat hoor je ook. Er zit heel veel aandacht, liefde en precisie in.
Mijn Schuld dus, van Roos van Ees bij NRC.
Ja, en De Standaard. België.
En De Standaard, ja, een co-productie. Ik heb ook een podcast meegenomen. Maar ik vind in een podcast, over podcast mag wel. Ik heb Articles of Interest meegenomen van Avery Trufelman. Ik spreek waarschijnlijk verkeerd uit, maar het is van... Zij maakte altijd hiervoor 99% Invisible over de kracht van design. En zij heeft nu een hele vette serie over mode. En niet dit zijn de laatste trends, maar eigenlijk onderzoekt ze in elke aflevering wat de impact is van mode. Dus het gaat over knock-offs, het gaat over punk, het gaat over de kracht van het pak. En het zijn elke keer een soort van mini-documentaires over een aspect van wat je dagelijks om je heen ziet, zonder dat je eigenlijk beseft wat de politieke, maatschappelijke, emotionele lading is. Het is gewoon extreem goed gemaakt, zoals ze heel veel van die Amerikaanse podcasts zo hyper overgeproduceerd, maar daardoor word je er helemaal ingezogen. Dus Articles of Interest.
Leuk.
Luister het. Wij zijn er volgende week weer. Geef ons sterren in je podcast app als je ons waardeert. Vertel het aan iedereen dat we bestaan. En volg ons op @naaktopeenkleedje op Instagram. Wil jij nog een grappige afsluiting? Jij doet meestal toedels, ciao.
Adios.
Adios. Nou, heel fijn.
Nee, ik dacht dat misschien moeten we even zeggen, kijk Nanette van Hannah Gatsby, als je dat nog niet gedaan hebt, want dat is echt een aanrader. Daar komt trouwens ook de titel van onze podcast vandaan, Naakt op een kleedje. Zij maakt er een grap over. Caroline gaat een Nederlandse variant van maken, begrijp ik net.
We can't wait. Doei.
Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast, bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op @naaktopeenkleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.